we deze avond samen in de Gods handen leggen. Trouwe God en Vader, dank u wel, Heer, dat we hier vanavond in Ermelo in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Heer, om in vrijheid uw woord te mogen openen. Heer, dat levende woord. Heer, dat woord wat u zelf bent. Heer, als we zo om ons heen zien in deze duistere wereld, Heer, waarin zoveel haat en zoveel tegenstand is tegen u, tegen uw woord, tegen uzelf. Heer, dan is het een voorrecht dat we hier zijn. En daar danken wij u voor. Heer, als we dan de afgelopen dagen terugkijken, Heer, waarin we kerst mochten gedenken, Heer, dat we mochten gedenken dat u naar deze duistere wereld kwam, als licht der wereld. Heer, maar de wereld heeft u niet gegrepen en de duisternis liever gehad dan u. Heer, maar wat zijn we dan dankbaar, Heer, dat voor zoveel, Heer, die u wel aangenomen hebben, Heer, dat u hen, dat u ons macht heeft gegeven om kinderen Gods te zijn. Heer, en ook zo vanavond, als wij zingen van u, als wij dat woord openen, Heer, dan gaat het over u. En dan gaat het niet om onszelf. Heer, en ook vanavond, Heer, dan dragen wij deze dienst aan u op, Heer, dat door alle dingen die gezegd worden, alle dingen die gezongen worden, dat het alleen om u gaat en niet om onszelf. Heer, wilt u bij diegenen zijn, Heer, die vanavond niet aanwezig konden zijn? Heer, mensen die ziekte hebben, mensen die pijn hebben, verdriet, eenzaamheid. Heer, u kent hen omstandigheden. U wilt ook hen nabij zijn, Heer, zoals u alleen als trooster dat kunt doen. Heer, deze avond leggen wij in uw handen en vragen uw zegen. Niet om onze verdiensten, maar uit enkel slechts om uw genade en uit genade. Amen. Wij gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 13. Het lied wat zegt, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle vriend is hij. Lied Johannes de Heer nummer 13. Ja, wat is er dan mooier dan dat je dat kunt zingen? He, ik wandel in het licht met Jezus. We hebben net de afgelopen dagen de kerstdagen weer achter de rug. En dan inderdaad mogen we weten en we mogen getuigen dat het licht in deze wereld kwam. In deze duistere wereld. En over dat licht gaan we het vanavond verder nog hebben. En ik wil graag vanavond met u de schriftlezing doen uit Filippenzen 3. Dus ik neem u mee naar Filippenzen 3. En dan lees ik vanaf het 7e vers, waarin de apostel Paulus zegt het volgende. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, wat hoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders eens gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Toch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover deze schriftlezing. En voordat we verder het woord gaan openen, verder het woord laten spreken, zingen we nog met elkaar Johannes de Heer 15, als de heiland zal verschijnen in glorie op aard. Want dat is toch hetgene waar wij naar uitzien. We zijn hier tijdelijk, maar als het goed is, hebben wij een eeuwige toekomst. U en ik, allemaal zoals wij hier zijn vanavond, we hebben allemaal een verleden. De een heeft dit, de ander heeft dat meegemaakt. Maar het gaat er niet om of wij een verleden hebben, het gaat erom, hebben we een toekomst. In die toekomst hebben we, en dan kijken we er ook naar uit, als de Heer Jezus weer zal verschijnen. Dus lied van Johannes de Heer 15, als de heiland zal verschijnen. Het is weer een voorrecht, zoals ik al in het gebed al zei, om hier vanavond in vrijheid bij elkaar te zijn, om dat woord van God te openen. We zien om ons heen in deze wereld, het wordt de christenen doorgaans alleen maar moeilijker en zwaarder gemaakt, om maar voor hun eigen Heer en Heiland uit te komen. En de andere religies noem ik het, want nu als goed is hebben nu en ik, we hebben geen religie, maar wij hebben geloof. Want bij religie staat de mens centraal en bij geloof staat God centraal. En als je dan toch een thema zou mogen zetten boven deze dienst, dan zou ik zeggen met de woorden van de apostel Paulus, vergeten hetgeen achter ons is. Wat Paulus zegt in Filippenzen. En als we dan zo de afgelopen dagen terugkijken, waar inderdaad overal ter wereld kerst wordt gevierd. Ik spreek dan een klant van mij al in het begin van dit jaar, zo rond de zomertijd, in het voorjaar. Dan is hij al druk bezig met kerstpakketten. Ik zeg, Henk, waar ben je mee druk? Zeg, met kerstpakketten. Waarom? Het wordt elk jaar drukker en elk jaar begin ik vroeger. Want de mensen zijn steeds vaker met kerst bezig. Ik zeg, op welke wijze dan? Nou, dat maakt mij niet uit, zegt hij, als ik er maar genoeg aan verdien. En aan de ene kant is het ook zo, als we om ons heen kijken en je vraagt aan de mensen, soms zie ik wel eens interviews, maar wat betekent kerst voor u? En de meeste mensen zeggen, ach, het is gezellig bij elkaar. Eten en drinken staat centraal. Elkaar cadeaus geven staat centraal. En gebeurt steeds vaker. En er wordt overal steeds vaker gezongen. Er vrede op aarde. En liederen, hele bekende liederen zoals, komt allen tezamen jubelen van vreugde. Stille nacht, heilige nacht. Heil en vrede wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. En dan zegt het volgende zinnetje, Gods belofte wordt heerlijk vervuld. God heeft wat beloofd in zijn woord. En wat God belooft, dat komt hij na. En dan heel vaak het lied, nu zij het willen komen, Jezu lieve Heer. En als je dat aan al die mensen ter wereld zou vragen, dan weet u wat u zingt, gelooft u wat u zingt. Nu zij het willen komen, Jezu lieve Heer. Maar is de Heer Jezus dan daar welkom? Helaas bij velen niet. Het is een lied. Ze zingen erover, maar het zit niet in het hart. Maar wij mogen weten vanuit dat woord van God dat hij zijn belofte wel heeft vervuld. Doordat hij de Heer Jezus naar deze wereld stuurde. Als een kind. We hebben hem mogen gedenken in de afgelopen dagen. Maar gelukkig bleef het daar niet bij. Het kind groeide op. In gehoorzaamheid aan de Vader. Het kind is die weggegaan. Zoals dezelfde apostel Paulus hier ook in ditzelfde Bijbelboek aangeeft. Hij is de gestaltenis, heeft hij aangenomen van de dienstknecht. Hij heeft zichzelf vernederd tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar dezelfde apostel Paulus zegt in Romeinen 8 over de Heer Jezus die gestorven is, maar zegt, wat meer is, die ook is opgestaan. En daarin heeft God zijn belofte vervuld dat hij de mens zou verlossen en eeuwig leven tot stand brengen. Want dat zegt ook dezelfde apostel in Romeinen 6. We gaan vanavond wel een aantal teksten met elkaar opzoeken. Ik zou niet aan het woord zijn, maar we zouden dat woord God, dus God zelf, laten spreken. Maar Paulus zegt in Romeinen 6, vers 23. En ik lees vanavond uit de Statenvertaling. Dat lees ik eigenlijk altijd uit. En dan zegt Paulus in Romeinen 6, vers 23. Want de bezoldiging, oftewel het loon, soldij, het loon wat de soldaat ontving. Want de bezoldiging, het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Dus God heeft ons wat gegeven. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En we hebben dat rijke woord van God, waarin God zichzelf heeft geopenbaard. En misschien heeft u die vraag wel eens gehad. Ik weet direct dat jaren geleden iemand mij een keer de vraag stelde. Toen deden wij evangelisatiewerk op Hoogkaterijnen in Utrecht. Ja, hoe moet ik mij God nou voorstellen? Vond ik toen, ja, de vraag was niet moeilijk, maar ik vond het antwoord wel lastig op dat moment. Hoe moet ik mij God nou voorstellen? De Bijbel geeft het antwoord. Stelt u zich Jezus Christus maar voor. Hij is die genadegift Gods in wie het eeuwige leven tot stand is gebracht. En door geloof kunnen u en ik dat deel aan krijgen. En het is zo mooi als je dan iedere keer weer ziet als je de Bijbel opent. En we zouden de Bijbel niet lezen, maar we zouden het woord onderzoeken. Daar schrok ik van. Ooit jaren geleden een evangelistje zei, er staat nergens in de Bijbel dat je die moet lezen. Dat was toen in de evangelisatietent in Elburg. Toen was ik nog zo'n klein mannetje. Mama, we moeten toch lezen in de Bijbel? Nee, zei die evangelist. Onderzoek het woord. Dat zouden u en ik ook doen. Als we God willen leren kennen, dan neem je zijn woord, dan lees je zijn woord. En door het lezen, door het bestuderen, door het onderzoeken, leer je wie God is. Leer je wie hij is. En dat is gewoon groeien. En dan groei je daardoor. Net als elke dag, u en ik, we eten en drinken. Dat wordt verteerd. En beetje bij beetje zouden we groeien. En het is ook inderdaad als je dan leert zien wie Jezus Christus is. En wat zagen we bij Simeon in de tempel? Wat zegt hij in Lucas 2? Dat was na de achtste dag, toen de Heer Jezus besneden werd in de tempel. Toen zegt hij in Lucas 2, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Simeon zag het, de Heer Jezus. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En als ik dan nu de vraag stel, als u dat leest, heeft u de afgelopen dagen ook de Heer Jezus of heeft u God gedankt voor het feit dat zijn zoon gekomen is naar deze wereld? Niet alleen dankbaar voor misschien een 13e maanduitkering, altijd welkom, misschien mooie cadeaus, misschien zaken die u heeft gekregen, misschien de gezelligheid in de familie die u heeft. En hoeveel zijn er die het niet hebben, die eenzaam deze donkere dagen door moeten komen? Maar heeft u, heb jij God gedankt voor de komst van zijn zoon? Dat is de boodschap die Paulus ons meegeeft. Daar komen we later nog op terug. Vergeet wat achter ons ligt. En kijk uit naar wat geen voor ons is. Ja, natuurlijk kijken wij achteruit. Maar dat is ook helemaal niet verkeerd wat onze broeder in de inleiding al zijn. Aan het eind van zo'n jaar ga je terugkijken. Toen straks in de voorbespreking zeiden we wel tegen elkaar. Tenminste, dat waren dan mijn woorden. Ik zei, ja, ik zeg, naarmate, dan ben ik nog maar een jonge kerel van 51. En dan zeg ik, ja, naarmate de weg voor je naar de mens gesproken korter is, als wat achter je ligt, dan ga je steeds vaker achterom kijken. Maar, niet maar, het woordje en, hoe kijk ik dan achterom? Dankbaarheid. Dankbaarheid voor hetgeen wat hij tot stand bracht. Zo zouden we achterom kijken. In het verleden behaalde resultaten, de dood en opstanden van de Heer Jezus Christus, bieden wel garantie voor de toekomst. Nou, wat is die garantie? Het eeuwige leven, onvergankelijk nieuw leven en altijd leven bij God. En moet je daar een bepaalde leeftijd voor hebben? Nee. Vanaf jongs af aan, jong of ouder, die boodschap is voor ieder van u en voor mij. En dan kijken we terug en dan denken we van, ja, wat heeft mij nou over het afgelopen jaar gebracht? Rijkdom, geluk, liefde of pijn, verdriet, ziekte, overlijden, eenzaamheid, misschien wel angst of falen dat zaken toch niet zo gegaan zijn zoals u, zoals jij misschien wilde. Maar laten we één ding zeker weten. Als wij zaken in het leven plannen, het loopt altijd anders als dat wij vaak denken. Zo ging ik, wanneer was het 10 mei dit jaar, sprak ik hier zondagsavonds. En de volgende dag ging ik richting Zuid-Frankrijk om een weekje te gaan karpervissen. Ja, had ik ook niet gedacht dat ik inderdaad een halve dag later in de ambulance lag, omdat ik mijn Achillespees had afgescheurd. Nou ja, sommigen die hebben mij misschien wel hier binnen zien strompelen met een paar krukken nog dit jaar een paar keer. Had ik niet gepland. Belde mijn vrouw op. Ik zei, nou zegt ze, ben je er al? Ik zei, nou, ik lig wel op een stretchje, maar niet in mijn karpententje. Het is een ziekenhuis. Ik had iets gepland. Maar vaak lopen dingen anders dan dat wij denken. En dan stelt er van mij zo'n afgescheurde Achillespees, stelt er niks voor. Wat anderen mee moeten maken, dat meen ik oprecht. Ja, op dat moment, dat heb ik denk ik moeten leren. Ik ben nogal van nature een beetje een ongeduldig mannetje. En dan ben je in één keer overgelaten aan andere mensen. Het mes moet erin, meneer Vos. Ja, daar was ik al bang voor. Dan moet je je overgeven aan een ander. En ik wil graag toch zo graag zelf de touwtjes in handen hebben. Zelf controle uitoefenen. Dat is wel moeilijk. Mijn vrouw die moest me overal naartoe brengen. Want op een gegeven moment, die hangt de hele dag achter je bureau normaal gesproken. Ik had maanden van studie erbij achter de rug. Dan kan ik eindelijk een beetje vissen. Dat is mijn doel. Boah. En dan lig je daar. Dan word je afhankelijk van een ander. Toen zijn mijn ogen wel open gegaan. Dat ik tegen mijn vrouw zei, als we een rondje reden s'avonds. Goh, die loopt gewoon met de hond. Die kan lopen. Daar sta je normaal nooit bij stil. Dingen lopen anders dan dat wij denken. Maar we moeten dan ons neerleggen bij de situatie op dat moment. En wat wil Paulus ons leren hier in Filippenzen? Paulus zegt in vers 8... Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid ter kennis van Christus Jezus. Alles schade geacht, alles als verlies, alles wilde hij als verlies beschouwen. Hij beriep zich niet op het feit dat hij uit de stam van Benjamin was. De Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Hij had alle titels naar de mens gesproken. Daar beriep hij zich niet op. Ik heb het alles schade en drek geacht. Met maar één doel. opdat hij winst zou mogen behalen. En Christus zou zijn winst zijn. En deel hebben aan dat leven is niet theoretisch, want dat leven dat had hij al ontvangen, het nieuwe leven. Nee, het gaat hier, in die Filippenzenbrief, gaat er om het praktische leven, de praktische uitwerking in het leven van een gelovige. Waarvan hij zichzelf als voorbeeld stelt, maar tegelijkertijd aan u en mij wil laten zien hoe wij als gelovigen zouden wandelen. Hoe gaan wij in de mond met de Bijbel? En ik moet zeggen, het werkt heel verhelderend om niet af en toe eens een stukje uit de Bijbel te lezen, maar pak eens een heel Bijbelboek. Ga dat eens lezen, van voor naar achter in één keer door. Dan lees dat een paar keer door, dan ga je dingen opvallen. En Paulus' bedoeling is, hier in Filippenzen, dat wij als kinderen Gods zouden veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat wij het beeld van zijn Zoon gelijk zouden worden. Wij zouden kennis van God krijgen, kennis van de Heer Jezus. En hoe meer wij hem leren kennen, hoe meer wij daaruit leven, des te meer wij ook leren denken zoals God denkt. En zijn beeld, het beeld van zijn Zoon, gelijkvormig zouden worden. We zouden denken zoals God denkt. En er zijn er regelmatig mensen die zeggen, Erwin, moeten wij, als wij de moslims willen bereiken, moeten wij toch heel veel kennis hebben van de islam. Zodat wij ze dan in één keer die Bijbelse boodschap kunnen geven. De Bijbel zegt precies andersom. Wij zouden zijn woord bestuderen. En op het moment als wij dan zaken tegenkomen, zouden wij dat toetsen aan het woord. Dat staat ook in Openbaring. De Bijbel is een toetssteen. Dus ik hoef niet mijn hoofd vol te hebben met kennis van heel veel religies. Nee, kennis van God, van onze Heer Jezus Christus. En dat zegt Paulus hier ook. En hij zegt ook in vers 9, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit geloof is door het geloof. Precies zoals bij Abraham. Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid. En de rechtvaardigheid zoals die tot stand komt in de praktijk van ons leven, dat wordt hiermee bedoeld. Dat wij zouden wandelen, ik wandel in het licht met Jezus. Leren denken zoals God denkt. Maar dat kunnen we alleen als wij kennis hebben van zijn woord. Als we kennis van God hebben. En hoe meer kennis wij van God zelf hebben, hoe meer we hem gaan liefhebben. Als we verliefd zijn op een ander, dan willen we alles van die jongen, meisje, man, vrouw, alles willen we weten. En hoe meer je dan kent, hoe beter je de persoon gaat leren kennen, hoe meer je die ander lief hebt. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Zo gaat het met God, met zijn woord. En dat zegt Paulus hier ook. Dat is die door het geloof van Christus is. En het is geloof wat gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Niet uit werken. Want dan zou het weer ons werk zijn. We kunnen onze zaligheid niet verdienen door goede werken te doen. Het gaat om geloof. En waartoe rekent dan Paulus alle schade en drek? Dat zegt hij in vers 10. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap, zijns lijdens, zijn dood, gelijkvormig worden. U en ik, wij zullen deel hebben aan zijn opstanding. Het lijden en aan zijn dood. Dat woord in ons, dat is dat leven. Ja, dat zegt Johannes 1 ook. In het begin was het woord was bij ons, het woord was onder ons en het woord is vlees geworden. En dat vlees geworden woord, de geboorte van de Heer Jezus wat we herdacht hebben de afgelopen dagen, waar we bij stil hebben gestaan en hij is opgegroeid in gehoorzaamheid aan de Vader. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd, zegt de Hebreeënbrief, uit hetgeen hij heeft geleden. En dat woord in ons, als dat woord in ons is, en wij die kennis in ons hebben en wij leren denken zoals God denkt, dan wandelen we daar ook in. Dan word je veranderd, zegt Paulus in Romeinen 12. Wordt dan hervormd. Wordt dan vernieuwd, hervormd, vernieuwd in ons denken. Begint hier. En vanuit ons denken, dan komt het wandelen. Afgelopen jaar vond ik het heel apart. Ik moest heel bewust, toen het gips er allemaal af was, dan moest ik heel bewust gaan nadenken. Van, oh, nou kan ik de volgende stap doen. De eerste dag ga je met een krukje onder de douche, met hangen en wurgen, kan ik u zeggen. En na verloop van tijd gaat het gips eraf. De dingen worden je eigen. En op een gegeven moment ga je onbewust. Goh, toen zei ik tegen mijn zoon, tegen de oudste, goh, Ik heb vanochtend een paar keer ben opgestaan van de stoel. En ik ben zo uit mezelf zo gaan lopen. Zonder erbij na te denken. Hij zegt, dat doe ik al vanaf mijn tweede of derde jaar. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zeggen we dan. Hè? Ja, daar leer ik dan ook weer wel. Dan ga je de dingen automatisch doen. En dan zegt Paulus ook, maar we zouden ons wel richten met ons denken op God zelf. Want Paulus zegt, als we dan gaan naar het 12e vers, en er staat in vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden vermaakt ben, volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Paulus zegt, ik jaag ernaar. Niet van het komt me wel aanwaaien. Het was een keuze. Als je ergens naar jaagt, dan zet je daar letterlijk je pijlen op in. Maar als in de Bijbel, dan moet je maar eens voor jezelf opzoeken. Jagen in de Bijbel, hè, we hebben Nimrod de jager. En als je het leven van Nimrod bekijkt, dan gaat het over de natuurlijke mens in het algemeen. De vleeselijke mens. Het leven van Esau is ook een beeld. Het leven van Esau, moet je dat maar eens doorlezen in de hele Bijbel. Ook een beeld van de mens die onder de wet leeft. De uiterlijke dingen. Maar Paulus jaagt hierna wat anders. Hij jaagt namelijk om Christus te gewinnen. Dat is hem die winst. En Paulus probeert het te grijpen, zegt hij hier. Maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Paulus, destijds heette hij Saulus, op de weg naar Damascus. En in één keer een licht uit de hemel. En hij werd verblind. Hij werd gegrepen door God zelf. En waartoe heeft Christus Jezus Paulus geroepen? Dat staat in Galaten 1, laten we dat met elkaar gaan opzoeken, Galaten 1. Want er is de apostel Paulus, die ons probeert mee te nemen inderdaad op zijn weg, hoe hij dan tot die winst zou komen. En tegelijkertijd voorleven hoe u en ik zouden dat moeten doen. En dan zegt Paulus in Galaten 1, vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik denzelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Paulus, door Christus Jezus geroepen, met maar één boodschap. Om hem af te zonderen, om de boodschap van genade te verkondigen. En die boodschap van genade, broeders, zusters, jonge meisje, klinkt ook hier vanavond. De genade die de Heer Jezus Christus aan u en mij betoond heeft. Dat is een boodschap van waarheid. Een boodschap van licht. Licht wat deze duistere wereld absoluut niet blieft. Maar een licht wat schijnt in de duisternis. En het is ook een ernstige boodschap. Want wie niet kiest voor dat leven, heeft al reeds gekozen. En we zouden ervoor zorgen dat onze namen zouden opgeschreven zijn in het boek des levens. Zodat u en ik kunnen zeggen, wij zijn des vaders eigendom. En ooit zal in ieder van ons, u en mij, zal God verantwoording vragen. En ik heb het in het verleden ook wel in de tent gezegd, de tentevangelisatie in Oldebroek. Ik had toen koningin Beatrix uitgenodigd. Die had de troon overgedragen aan Willem-Alexander. Ik heb haar toen uitgenodigd om naar de tent in Oldebroek te komen. Omdat ze nu wat meer licht in haar agenda zou hebben. En ik heb haar een brief geschreven. Ik heb haar bedankt voor de vele jaren die zij toch als staatshoofd voor Nederland representatief was voor in het buitenland. Ik heb haar ook sterkte gewenst met natuurlijk de dramatische omstandigheden met het verlies van haar zoon. Het is toch een moeder. Tegelijkertijd ook gevraagd van, we zullen het heel erg op prijs stellen als u naar de tent in Oldebroek komt. Omdat in het jaar 1906, de eerste keer dat de tent evangelisatie begon destijds met Johannes de Heer. Het was koningin Wilhelmina, was degene die daarbij aanwezig was bij de opening. En koningin Wilhelmina was een vrouw, een godsvrouw. Die God lief had, die geloofde in de boodschap van de Heer Jezus Christus. Van zijn dood en opstanden, dus van zijn genade. Daar schaamde ze zich niet voor, dat droeg ze ook uit. We zien later bij Juliana dat de boodschap al iets wat afnam. En het gaat me niet om de persoon, het gaat me even om hetgeen wat wij ook zien. We zouden ook om ons heen kijken. De wereld geeft signalen af. En nu zien we bij koning Willem-Alexander. Waar is dat evangelie? Ja, op de gulden. Ik kom nog uit de generatie van de gulden. Ik zei van het weekend nog tegen mijn zoon. Zo'n ritje met de koets in Brugge. Kost 44 euro. Ik zei, ze hebben 100 gulden. Ik zei, poh, wat een geld. We hebben geen guldens meer. Oh ja. Wat stond er op de zijkant van de gulden? God zij met ons. Ook die boodschap is verdwenen. En ik heb toen keurig een brief teruggekregen van Beatrix. Ze bedankte voor de uitnodiging. Maar tegelijkertijd was voor mij ook de boodschap en ook in gebed van dat ook zij, kan ze wel koningin geweest zijn, ook zij zal moeten de verantwoording aan God moeten afleggen. Of ze heeft gekozen voor het werk van de Heer Jezus Christus. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Nee, het gaat om de keus die we voor het leven maken. En de keus in dit leven, of de keus voor de eeuwigheid, die zouden we maken in dit leven. Want misschien dat er geen morgen meer zal zijn. Ik lag van het ene moment op het andere moment lag ik in de ambulance. Andere mensen van het ene moment op het andere moment verongelukken. Sterven door een ziekte of aandoening. Dus als u de keus maakt, ook vanavond, kunt u die keus nu maken. De keus voor de eeuwigheid. En dat de Paulus zijn hele leven heeft hij aangegeven van de Heer heeft mij afgezonderd en geroepen, staat hier in Galaten, door zijn genade. En naarmate dat Paulus door de Heer gegrepen is, kent hij de werking van de genade in zijn leven. En u en ik, wij worden aangespoord en geroepen om zijn genade te aanvaarden. God biedt ons dat nieuwe leven aan. Gratis. En voor niets. De Bijbel zegt, dus dezelfde apostel Paulus, in 2 Korinthe, laat u met God verzoenen. God heeft zijn werk gedaan. Hij kwam naar deze wereld. Kindje Jezus wat geboren is. Want die weg ging van vernedering, van lijden. Gehoorzaamheid als een dienstknecht. Gehoorzaam tot de dood des kruises. Maar God zij dank, na 3 dagen stond hij op. En daardoor is er nieuw eeuwig leven. En dat leven biedt hij u en biedt hij mij aan. Heel makkelijk. Net zo makkelijk, hoe heet dat jongetje daarachter in de zaal? David. David, wil je even naar voren komen? Ik heb hier 10 euro. Die geef ik aan jou. Alsjeblieft. Simpeler en eenvoudiger dan dat kan het toch niet, hè? Je mag het houden, hoor. Ja, je mag het houden. David geloofde dat ik het hem zou geven. En hij heeft dankjewel gezegd. Dat is wat God ons aanbiedt. God biedt ons waarheid aan. Het is een echt briefje, David. Het is geen valse. Het is een echte. En als God iets geeft, geeft hij wat goed. En God biedt ons eeuwig leven aan. Nieuw leven. En het enige wat God van u en mij verlangt, is dat wij dat aanvaarden en zeggen, dank u wel. En daar hoeven we helemaal niet veel voor te doen. Het is alleen maar te aanvaarden, zoals David ook zegt. Dank u wel. Heeft u die keuze al gemaakt? Heeft u dat leven aanvaard en dank u wel gezegd tegen de schepper van deze hemel en aard? En wetende dat alles wat wij zien in deze wereld is slechts tijdelijk. Daar kom ik zo nog op. Want alle tijdelijke dingen, alles wat wij zien is tijdelijk, gaat voorbij. Maar het leven wat God biedt, die genade waarvoor Paulus afgezonderd was. Want Paulus was een gedreven man. Dat was hij al onder de wet. Toen hij dus de gemeente van de Heer Jezus Christus vervolgde. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Een van de leraren. Maar hij moest kiezen voor de Heer Jezus Christus. Op zijn knieën, danken en buigend voor dat licht. Het licht wat in deze wereld kwam. En zo mooi zegt dat lied. David moest dan een paar stappen zetten. Maar het lied zegt toch ook, het is slechts 1 stap tot Jezus. Maak die stap voor het te laat is. En we kunnen heel veel kennis hebben van die Bijbel. Misschien kent u wel Bijbelboeken helemaal uit uw hoofd. Ik kende ooit een zwerver in Utrecht, op hetzelfde Hoogkaterijnen. Kwam ik mee in gesprek, elke week weer. Hij citeerde hele hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. En of ik jaloers was. Dan zat het ook in zijn hart. Hij zegt, ik kan heel goed dingen onthouden. Ik heb een fotografisch geheugen. Dat wat ik lees, hou ik vast. Maar de langste weg is van hier wel naar daar. Het zou in ons hart zitten. Want de hart is de zetel van het geloof. En daarom, als we gelovigen zijn, zouden we die wapenrusting aantrekken. Met de ene keer de helm des heils. Hè, zodat wanneer wij in ons denken worden aangetast, dat we beschermd worden door zijn woord. De andere keer hebben we dat borstschild nodig om de vurige pijlen van de tegenstander af te weren. En we aangetast worden in ons geloof, in ons hart, de zetel van het geloof. Als u en ik onzeker worden gemaakt over dingen. Als God dan een God van liefde is, waarom laat hij dat toe in deze wereld? Wat zegt de Bijbel erover? Dan zouden wij net als de Heer Jezus ten tijde van zijn verzoekingen keer op keer zeggen, er staat geschreven. En dat is hetgene waar Paulus ook hier naar jaagt. En ik zou het eigenlijk vanavond dan aan ieder van u wel persoonlijk willen vragen, jong of oud. Van waar jaagt u naar in dit leven? Een leven hier op aarde, wat toch eindigt met de dood. Waar jagen wij naar? Het is de natuurlijke mens, die is zondig, uit de aarde aards. En het aard van het beestje, zeggen wij altijd, was een zondige aarde, de zondige mens, de zondige natuur. Wat komt daaruit voort? Zondige dingen. We kunnen wel bepaalde kunstjes aanleren, net als de man die had een vriend en die had een kat, die had hij zo goed afgericht, dat iedere keer als er weer iemand op bezoek kwam, liet hij die kat op zijn poten zitten, op zijn achterste poten. En liet hij hem een brandende kaas in zijn pootjes vasthouden. Iedere keer weer opnieuw. En die kat bleef net zo lang zitten, totdat de baasje zei van oké, nou is genoeg geweest. Dus die had hij helemaal afgericht. En niet zo die kat verstoren. En dat ging iedere keer weer opnieuw. En die vriend van hem, die was het op een gegeven moment zo zat. En ja, nou kennen we dat kunstje wel van die kat. Dus wat deed hij op een avond? Dat was een verjaardag. En natuurlijk, daar kwam die kat weer tevoorschijn met een brandende kaas. De kat werd neergezet, die brandende kaas. En hij bleef zitten. En iedereen, wat kunstig. Hij bleef maar zitten. Toen dacht die vriend, wacht maar. Hij had een doosje met een muis erin, liet de muis gaan. Meteen, hoeps, die kat erachteraan. Want dat was zijn natuur. Ook u en ik, we kunnen wel bepaalde kunstjes, misschien bepaalde dingen ons aanleren. Bepaalde dressuur opdoen. Voor de buitenwereld en voor de buitenkant lijkt het allemaal leuk en aardig. We gaan naar Bijbelstudie, catechisatie. We zoeken samenkomsten. Maar het is God die het hart aanziet. En dat is ook zo mooi geïllustreerd in de tabernakel. De tabernakel, we kunnen alles over elke attribuut kunnen we weten. We kunnen de kennis hebben van de kandelaar, brandofferaltaar, de tafel der toonbroden. Alles kunnen we weten wat daar binnen in de tabernakel is en de betekenis daarvan. Wat heeft God daarmee bedoeld? Want God heeft zich uitgedrukt in beelden. Dus ook de onderdelen van de tabernakel, zegt hij. En hij gaf die tabernakel op dat God onder de mensen zou wonen. Dan kunnen u en ik, dan kunnen we alles van elk attribuut weten. Wat het betekent, wat bedoelt God daarmee? Maar er is één ding. Om er deel aan te krijgen, moeten we door die poort gaan. En die poort is heel breed. En we zullen door die poort naar binnen gaan. Dan gaan we een andere wereld binnen. Waar andere regels zijn. Namelijk de regel van God. Zoals God het bedoeld heeft. En dan krijgen we daar deel aan. En elk attribuut, dat is zo mooi, moeten we maar eens opzoeken. Elk attribuut in de tempel, in de tabernakel wat dienst deed, moest eerst met olie behandeld worden. Olie, een beeld van eeuwigheid. Beeld van onvergankelijkheid. Voordat hij dienst kon doen. Maar we zouden door die poort naar binnen gaan. En we zouden daardoor deel krijgen aan dat leven. Alleen het aardse leven hier, dat is hier zo voorbij. De prediker zegt het heel mooi. Ik zal het niet allemaal met u opzoeken. In prediker 2 vers 11, toen zegt de prediker van: toen wende ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden. En tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. Ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. En daarin was geen voordeel onder de zon. Moet u hoofdstuk, boek, Bijbelboek, prediken maar eens lezen. Daar word een beetje moedeloos van. Zwoegen onder de zon. De ene generatie komt, de andere generatie gaat. Enzovoort, zwoegen onder de zon. En het gaat maar door. Het aardse leven hier. Nee, maar tegelijkertijd mogen wij weten, zoals Paulus zegt in Romeinen 8. Laten we dat met elkaar wel opzoeken. Romeinen 8. Toch altijd het mooiste geluid. Ik weet nog van ome Jacob, Klein Haneveld. Misschien voor u sommigen onder u nog wel bekend. Wij mogen dan ome Jacob, mochten wij altijd zeggen. Dat blijven we dan ook doen. Van het mooiste geluid, het mooiste muziek wat er is, is het omslaan van de Bijbelbladen. Van het mooiste geluid. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, Vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Vers 22 hier zegt, wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in baresnood is tot nu toe. Deze wereld is in baresnood. Het wacht tot de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En deze wereld die maakt plaats en die zal plaats maken voor een nieuwe wereld. Waarin gerechtigheid heerst en regeert. Namelijk Jezus Christus, die levende Heer en Heiland. De schepper van hemel en aard. Maar wij zien nu in deze wereld dat niet de waarheid regeert, maar dat de leugen regeert. En het spreekwoord zegt, al is de leugen nog zo snel, de met een hoofdletter, waarheid met een hoofdletter, achterhaalt hem wel. Daar zouden we aan denken. Die waarheid, de Heer Jezus Christus. Ik zal dat dan tijdelijk, gelukkig, dat is ook de rust en de zekerheid die wij hebben in dit leven, als ik voor mezelf spreek. Natuurlijk, we zijn verantwoordelijk voor het werk wat we hebben. De verantwoordelijkheden die we in ons gezin hebben. Die we in onze plaats hebben. In ons werk. Onze plaatselijke gemeente. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheden op elke plek. Maar hoe gaan we daarmee om? En Paulus geeft hier aan van dat de waarheid, dat we daarin zouden wandelen. En dan vergetende wat achter ons ligt. En uitstrekken naar hetgeen wat voor ons is. Want als we in de wereld om ons heen kijken, dan word je alleen maar verdrietig. Neem bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs. De strijd tegen de IS continu. De toestand in Syrië. Watersnoodrampen. Aardbevingen. De strijd in Israël. Dag in, dag uit. En gisteravond zag ik nog een stukje op het journaal dat zelfs in Pakistan de regering de afgelopen dagen met kerst de watertoevoer voor de christenen in de sloppenwijk letterlijk de kraan had dichtgedraaid. En de mensen moesten voor water, de eerste levensbehoefte van de mens, kilometers lopen. Dat is deze wereld. Dan denk ik, ja, daar zit ik dan. In een verwarmd huis. En elke keer als ik de kraan opendraai, dan komt er water uit. Daar ben ik dankbaar voor. Dat meen ik oprecht. En tegelijkertijd maak je wel zorgen om de dingen die om ons heen zien in deze wereld. Mijn personeel, mij op kantoor afgelopen week, ook gesprek gehad met iemand. Ik maak mij zorgen over de toekomst voor mijn kinderen. Kan ik ze nog wel datgene bieden wat ik ze graag zou willen bieden? Ik zeg, dan is het belangrijkste, begin ze met de Bijbel te lezen. En begin ze het woord van God voor te houden. Dat ze zouden kiezen en leren kennen de schepper in hun jongelingsjaren. En daarom is het ook zo belangrijk, ook voor de jongens en meisjes, ook de jongeren onder ons, dat je vanaf jongs af aan, dat je Heer Jezus Christus, dat je God leert kennen. En mijn vrouw en de dame erachter, Wenanda, een vriendin van haar, hebben in de Oldebroek een kinderbijbelclub. Vanaf 4 jaar oud. Week in, week uit de Bijbel voorhouden. Vertellen over de Heer Jezus Christus. Dan is je deur nog op slot. Doe hem open voor God. Want God wil in jou en in mijn hart wonen. Zo simpel is het. Ons hart openstellen voor God die naar deze wereld kwam. En we kunnen het vaak ver weg zoeken. Maar kijk eens in de wereld om ons heen. Maar laten we eens bij onszelf naar binnen kijken. Hoe is het met u en mij gesteld? Wijs ik 1 vinger naar u, maar nog wel 3 naar mezelf. En Paulus zegt hier, van we zouden de vrede najagen, zegt hij in Hebreeën 12. Vers 14 zegt Paulus, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat zouden we najagen. Paulus zegt, 1 ding doe ik. Vergeten hetgeen wat achter mij is. Wij kijken nu terug naar 2015... En natuurlijk mogen we achterom kijken. En als we achterom kijken, dan doen we met 1 ding. Met 1 woord. Dankbaarheid. We hebben het gezongen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Is dat makkelijke weg? Nee. Is dat een weg die tot succes leidt? Nee. Want het is de beste weg die er is. En dat is Paulus. Die wil dat ook laten zien in zijn leven. Dat zijn leven tot voorbeeld heeft gesteld. En dan zegt hij zo mooi in 1 Timotheus, laten we met elkaar opzoeken, in 1 Timotheus 6. Want in de apostel Paulus zegt van hoe wij als mens zijnde, hoe zouden wij dan jagen? En het ontbreekt mij altijd aan tijd om hetgeen allemaal te willen zeggen wat eigenlijk zou willen zeggen. Maar ja, Straks in de hemel hebben we tijd genoeg, zeggen we dan. Maar in al die eerbied gesproken, Paulus geeft ons hier aan. En ik hoop dat u dat ook vanavond meeneemt. In 1 Timotheus 6, vers 11 en 12 zegt Paulus: maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. En heeft het over het vers 10 waar staat: want de geldgierigheid, of geldzucht, staat er in sommige vertalingen, is een wortel van alle kwaad tot welke sommigen lust hebben en zijn afgedwaald van het geloof. Hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, strijdmoedigheid, zachtmoedigheid. Vers 12 zegt hij: strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij, u, jij opgeroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Daar zouden wij naar jagen. En dat herhaalt Paulus nog als u de bladzijde omslaat in 2 Timotheus 2, vers 22. Zegt hij dezelfde dingen. 2 Timotheus 2, vers 22 zegt Paulus: maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heer aanroepen uit een rein hart. En God wil uw hart en mijn hart reinigen. En dat doet hij één keer. Op het moment als u uw handen vouwt en op uw knieën gaat voor de Heer Jezus. Zeg: Heer, wilt u mijn zonden vergeven? Wilt u in mijn hart komen wonen? Wilt u mij reinigen? Dan geeft God ons een nieuw hart. Het was een eenmalig offer. Eenmaal gereinigd. En als we dat hebben gedaan en amen gezegd hebben tegen God, dan hebben we een nieuw hart, een rein hart ontvangen. We worden nog wel onze voeten vuil in deze wereld. Daarom hoefde Petrus, die wilde weer helemaal gewassen worden. Nee, zegt de Heer Jezus, het is slechts voor nodig dat u nu, nadat u eenmaal gereinigd bent, alleen maar de voeten te wassen. En hier zegt de apostel Paulus: vrede met degene die de Heer aanroepen uit een rein hart. En er is bij God geen aanneming des persoons. Wat uw achtergrond ook is, wat verleden u ook heeft, wat u heeft uitgevreten, platweg op zijn Hollands gezegd. God ziet u in liefde aan. Hij wil maar één ding: dat u tot erkentenis van die waarheid komt. Dat u verlost wordt. En dat u vervuld wordt met zijn geest. Zodat u hem kunt verwachten. Zoals hij naar deze wereld kwam. En dan zegt Paulus ook zo mooi. In hetzelfde Timotheus, dezelfde pagina bij mij. In 2 Timotheus 4, vers 7. Dan zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. De goede strijd gestreden. Dus de tekst die op het graf op steen staat van mijn vader. De goede strijd gestreden. Mijn vader is 8 jaar ziek geweest. Veel pijn, veel verdriet. Uiteindelijk 2 maanden vol pensioen. Inmiddels 10 jaar geleden overleden. Een doel gesteld. Ik wilde langzamerhand wat minder gaan werken. Halve dag minder in de week. Misschien een dagje daarna. Een bepaald doel om dan te kunnen genieten van jouw dag, van je pensioen. Waar je hele leven lang dan voor gewerkt hebt. Dat doel heeft hij niet gehaald. Hij heeft wel het doel gehaald waarvoor God hem geroepen heeft. Namelijk om te komen tot erkentenis in de waarheid, van die waarheid in de Heer Jezus Christus. En daarom hebben wij bewust, toen hij dan na 8 jaar ziekte letterlijk de wereld doorgegaan zijn met allerlei ziekenhuizen en allerlei klinieken overal ter wereld. En de laatste adem uitblies hier in Harderwijk. Dat was het eerste wat ik zei tegen mijn moeder en mijn broertje 's nachts. Of 's avonds om 11:30 was het. Nee, 1 minuut over 8. 1 april 7:50. Van laten we de Heer danken dat pa nu eindelijk rust heeft gevonden. Ook met het aardse leven. Wat zegt Paulus? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam, deze doods? Het gaat erom, hebben wij de goede strijd gestreden. Want er is ook een verkeerde strijd, namelijk dat is de strijd van vlees en bloed. En wat zegt de Bijbel over vlees en bloed? Vlees en bloed zouden het koninkrijk Gods niet beërven. En ik zeg erachteraan, en ook niet bederven. Dat is de verkeerde strijd. Paulus zegt ook, jaag de liefde na. Dat is de weg omhoog. Daar waar Christus is gezeten, aan de rechterhand van de Allerhoogste. Terug even, we moeten langzamerhand gaan afronden. Naar Filippenzen 3, Vers 14 zegt Paulus, maar één ding. Vergeten hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Jaag ik naar het wit, dat is het doelwit. U kent wel zo'n schietschijf in het midden, dat wit. En Paulus vergelijkt het leven van de gelovigen aan de ene kant met een strijd en aan de andere kant met de sport. De loopbaan lopen. Maar je moet wel vooruitkijken. In Lucas 9 zien we het verhaal waarin de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Je moet vooruitkijken. Want als je een rechte voren wil trekken, dan moet je je blik richten op het vastpunt. Want een broer Kruifhout, die woont in de polder, die kan er ons alles van vertellen. Elke keer rechte voren. En als we een rechte voren willen trekken, dan moeten we een vast doel, een vast punt in het vooruitzicht hebben. Maar een kerkentoren. Maar niet een bewegende koe. Want in de ene keer staat de koe links en dan staat de koe weer rechts. En ook niet achterom kijken naar ploegen. Dat wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Nee, we zouden vooruit kijken. Vergeten hetgeen achter ons is en uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt. Ik roep heel vaak wat voor dingen ik mee heb gemaakt. Ook toen ik in de ambulance lag dit jaar, toen belden er heel veel mensen op. Jong, wat is er jou toch gebeurd? Ach, je moet het leven niet achterom kijken, maar vooruit. Want daar ligt de toekomst. Het is de toekomst met onze Heer Jezus. En daarvan getuigt Paulus hier. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, vers 58. We hebben niet de tijd om alles meer op te zoeken. Ik zal het voorlezen. 1 Korinthe 15, vers 58 zegt Paulus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Standvastig, onbewegelijk. Dat is een mooi lied van, hè? Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Enzovoort, enzovoort. Ik zal niet, een beetje droge keel. Maar het gaat om de boodschap. Wees standvastig, onwankelbaar. En dan gaan we tot slot met elkaar lezen wat hij aansluit op Hebreeën 12. Laten we dat met elkaar nog opzoeken. Paulus gaf aan dat we ons standvastig zouden zijn, onbewegelijk. Omdat we weten dat onze arbeid niet ijdel is of niet tevergeefs is in de Heer. Zoals vanavond al de broeder al zei in de inleiding. Wij zouden bouwen op die rots. En een wijs man bouwt zijn huis op een rots. En Paulus zegt in Hebreeën 12, vers 27. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Datgene wat achter ons ligt, is bewegelijk. Komende jaar 2016, wat daarin gebeurt, is ook bewegelijk. Verandert ook. Alles is aan verandering onderhevig. Dat is één ding wat we altijd hebben in ons leven. Alles verandert. Maar u en ik, wij zouden niet achterom kijken, want gedane zaken nemen geen keer, zegt het bekende spreekwoord vanuit de Bijbel. Maar we zouden met de omstandigheden die wij meemaken in het leven, zouden we accepteren. We weten dat God tegelijkertijd ons kracht geeft naar kruis. En we zouden hetgeen, zoals Paulus het aangeeft, wat achter ons ligt, achter ons laten en vooruitkijken naar hetgeen voor is. En dan weten we ook dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. We hebben een koning, die heeft een koninkrijk. En een keizer, die heeft een keizerrijk. En een heer, die heeft een heerlijkheid. U en ik, wij zijn een koninklijk priesterdom. Moet je nagaan. Zijn wij nou meer dan Willem-Alexander? Ja. Wij zijn een koninklijk priesterdom. Maar tegelijkertijd hoop ik en bid ik dat hij ook de Heer Jezus Christus mag leren kennen. Als zijn persoonlijke redder en verlosser. Want God geeft wel kinderen, maar God heeft geen kleinkinderen. Je kunt niet zeggen, ja, mijn vader en moeder die geloven. Of opa en oma. Nee, het wordt er nu in mij gevraagd. En die loopbaan zullen wij afleggen. Wat dezelfde apostel in hetzelfde hoofdstuk zegt. Vandaarom dan ook, alzo wij een groot wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid, met geduld, lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Wat een boodschap, hè? Die rust en die zekerheid. En wetende dat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Alles is bewegelijk in deze wereld. 2015, 2016. Alles verandert. In Hebreeën 13, vers 8 zegt Paulus: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. En in die hoop der heerlijkheid Gods, daarin zouden wij roemen. Daarin zouden we elkaar ook bemoedigen. En dan wens ik u ook toe voor het komende jaar. Wat dezelfde boodschap die de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe. Van weet gij lieden niet dat die de loopbaan lopen allemaal wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Loopt alzo dat gij die zou ontvangen. We zijn tevoren bestemd en verordineerd om tot zonen aangesteld te worden. We zouden opgroeien van kind naar zoon. En onze eindbestemming is bepaald al. Want Jezus Christus, die overste leidsman, hij is ook die voorloper. De eindbestemming is al bepaald. Want Efeze 1 zegt: we zijn gezegend met Christus in de hemel. Met elke geestelijke zegening. Alleen het is: wanneer gaan wij de Heer tegemoet zien? Is het tijdens ons leven dat we hier ons leven moeten afleggen? Of is het als wij hem straks levend tegemoet mogen gaan? Ik hoop het laatste. Dat we die Heer en Heiland levend tegemoet mogen gaan. En weten dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn in hem die ons lief heeft. En dan sluit ik af en wil ik met elkaar lezen, Filippenzen, wat in dezelfde apostel, in dezelfde brief aangeeft. Ja, dat die prijs der roeping Gods, en die prijs is die roeping, namelijk de roeping die van boven is. In de hemel, daar zijn we en daar gaan we naartoe. En van daaruit verwachten wij ook al die dingen. En dan zegt Paulus in Filippenzen 4, vers 13. En ik zing het regelmatig en ik roep het hardop onderweg. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En de Heer Jezus zegt: zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En wie ontvangt de kroon? Diegene die die loopbaan voleindigd hebben. En dat is een loopbaan waarbij we vooruit kijken. Dat wens ik u toe. Ook in gebed voor het komende jaar. Dat wij zouden zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Jong en oud. En hem prijzende en dankende voor wie hij is. En dat is het mooi. Van wat een dag zal dat zijn. En we zijn hier in deze aarde. We hebben verantwoordelijkheden. En dan zegt ik het volgende lied. Wat we met elkaar gaan zingen. Voordat we de Heer zullen danken. Johannes de Heer 19. Ben reizend naar die stad. Waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij hem. Bevrijd van zorg en pijn. samen danken deze avond. Trouwe God en Vader, dank u wel, Heer, dat wij vanavond dit korte uur bij elkaar uw woord mochten openen. Heer, we inderdaad door het leven van apostel Paulus hebben mogen zien, Heer, dat het genade was wat hem dreef. Heer, de genade die hem greep om voor u dienstbaar te zijn. Heer, en zo bid ik ook vanavond, Heer, dat in ieder die hier zit, vanavond de deur niet uit zal gaan, voordat hij of zij, jong of oud, gekozen zal hebben voor u. Heer, opdat ze eeuwig onvergankelijk leven zouden ontvangen. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. U kwam naar deze wereld met één doel, Heer. De mens te verlossen en eeuwig leven tot stand te brengen. Zodat we daardoor u zouden grootmaken en u centraal zouden stellen. En u te danken. Heer, en we danken u vanavond, Heer, voor dat woord. Heer, het woord dat ons voorhoudt dat wij niet achterom zouden zien, maar dat we vooruit zouden kijken, Heer, naar de toekomst. Heer, in die toekomst, Heer, daar kunnen we nu al deel aan hebben, zoals uw woord dat ook zegt. Heer, dat wanneer we nu voor u kiezen in dit leven, dat we dan voor eeuwig u toebehoren. Heer, en dan mogen we weten dat waar we ook gaan of staan, Heer, wat we ook meemaken, Heer, in dit leven. Heer, u kent het leven van ieder van ons. Heer, wat ons gepasseerd is dit afgelopen jaar, 2015. Heer, maar we weten niet wat 2016 ons zal brengen. Heer, maar één ding weten we zeker. Heer, dat u niet verandert. Dat u blijft tot in de eeuwigheid. Heer, mensen stellen ons teleur. Heer, we stellen ons doelen. Heer, en heel vaak worden die doelen niet gehaald. Heer, omdat alles zo veranderlijk is in deze wereld. Zo bewegelijk. Maar Heer, dank u wel dat u de koning bent, Heer. Van een onbewegelijk koninkrijk. Heer, en daar zouden wij op bouwen. U die die rots bent, Heer. Die rots die nimmer wankelt. Heer, en wat een troost en blijdschap geeft dat tegelijkertijd, Heer. Dat wij dwars door alle dingen heen, Heer, dat we weten. Zoals Romeinen 8 ook zegt, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nog dood, nog honger, nog dorst, nog verderving. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van u, Heer. Heer, en dat wij weten dat we in u meer dan overwinnaars zijn. Heer, dan kunnen we druk zijn in een onrustige wereld, Heer. Maar tegelijkertijd de rust in u gevonden. Heer, en weten dat wat ons overkomt hier in dit leven, Heer. Heer, ook al zal het de dood ertoe leiden. Heer, mogen wij weten dat wij over lijden heen getild worden. Heer, wat een boodschap is dat. Heer, een boodschap van zekerheid. Een boodschap van hoop. In de wereld die wanhopig is. Heer, wilt u zo met ons meegaan als we van hier naar huis gaan? Heer, en we thuiskomen op een plaats, Heer, waar het niet zo makkelijk is om u te dienen. Heer, tegelijkertijd mogen we weten dat u ons kracht geeft. Heer, en dat u de zijnen, de uwen lief hebt. Heer, alle dagen van ons leven, waar we ons ook mogen bevinden en waar we ook mogen zijn, Heer. Ga zo met ons, Heer, dit jaar uit, Heer. En wij gaan met u het nieuwe jaar weer in. Een jaar waarin we weer vooruit mogen kijken. Heer, naar de genade die u ons heeft. Die u ons laat zien in uw woord. De genade in uzelf. Heer, en dan mogen we elkaar ook bemoedigen en vertroosten, Heer. Wij zouden dat ook doen, Heer. Ook naar elkaar omzien. Naar onze broeders en zusters om ons heen. Heer, of het nou hier is. Of wel elders in de wereld, Heer. Waar zoveel christenen worden vervolgd. Heer, wilt u hen nabij zijn. En een kracht geven naar kruis. Heer, en in dit alles, Heer, mogen wij van één ding uitgaan. Dat is dat uw woord de waarheid is. En dat de waarheid altijd overwint. Heer, wij zien op u. Onze voleinde des geloofs. Heer, en die loopbaan willen wij lopen. Heer, zodat wanneer wij straks u zullen mogen zien. En aanschouwen wie u bent, Heer. Wat een dag zal dat zijn. Heer, daar zien we naar uit. Heer, en wij kijken achterom in dankbaarheid. We strekken ons uit naar hetgeen wat voor ons is. In onze Heer Jezus Christus. Enkel en slechts uit genade. Amen. Dan zal nu onder het voorspel zal de collecte worden gehouden. Na de collecte zullen wij zingen met elkaar. Johannes de Heer 21, het lied wat zegt. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan God. geven voor het komende jaar, als we van deze plaats naar onze eigen plek gaan. Hebreeën zegt: de God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mogen doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, door welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.